Ten einde u te laten zien de betekenis en toepassing van het begrip vader en daarmee het begrip zoon, heb ik u vorige keer enige schriftplaats van het gebruik van de uitdrukking, opdat tot ons zou doordringen dat het woord vader niet maar de betekenis heeft van een biologische vader. Dat is het soms wel, dat is het zelfs dikwijls in de praktijk. Maar de essentie ervan is toch anders. De essentie van het begrip vaderschap is dat van de gever, de oorsprong der dingen, op zekere wijze. Of eventueel van degene die het een en ander doorgeeft. Maar het maakt hem tot oorsprong der dingen voor degene die ontvangt. Vader is per definitie de gever en de zoon is per definitie de ontvanger. Dat is één ding. En het andere is dat het rechtstreeks ook van doen heeft met juridische aangelegenheden, met recht namelijk. In het bijzonder uiteraard het erfrecht, hoewel dat niet altijd zo dik er bovenop ligt. Maar het heeft er rechtstreeks mee van doen. En waar het belangrijk wordt in de Bijbel, heeft het daarmee van doen. Ik bedoel, dit zijn natuurlijk uitspraken. Ik weet niet of ik die aangehaald heb of niet, ik denk het niet. Maar je hebt natuurlijk in Genesis uitspraken over die lui die dan, ik ga de namen willen maar niet te binnen zitten, over Tubal Cain, nou weet ik het weer, Tubal Cain, die genoemd wordt een leermeester van alle werken in koper en ijzer. Dat staat in Genesis 4 vers, wat het maar was, vers 22... Maar eerst krijg je dan nog vers 20 van Genesis 4. Ada baarde Jabal. Deze is geweest vader dergene die tenten bewoonden en vee hadden. Maar ze hebben mij op de lagere school al uitgelegd, kan nogal eerder geweest zijn trouwens, dat dat niet betekent dat hij ze allemaal verwekt had, maar dat hij het uitgevonden heeft, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de veehouderij en misschien wel het bouwen van tenten, of weet je veel wat, het wonen in tenten. Maar hij was degene die een nomadisch bestaan erop nahield. En hij heeft vele navolgers gehad tot in onze dagen. Maar volgens de Bijbel was hij de eerste en daarom heet hij vader daarvan. En hij heeft zijn methode van doen, zijn leefwijze, zijn opvattingen, misschien ook zijn kennis, doorgegeven aan, nou ja, aan al diegenen die op die grond zijn zonen genoemd worden. Of kunnen worden. De naam van zijn broer was trouwens Jubal. Dat was Japie en Juppie, denk ik wel eens. Maar ja, want balletje, dat kan niet, hè, want dan heten ze allebei hetzelfde. Jabal en Jubal. In vers 21 van Genesis 4. Deze was de vader van allen die harpen en orgelen handelen. Dat wil zeggen, met de handen bewerken. Dat kan zijn natuurlijk dat ze die dingen bouwden. Dat moest wel, want ja, je kon niet naar de winkel op de hoek om zo'n ding aan te schaffen. Dus ze zullen ze gebouwd hebben. Maar het handelen van die dingen betekent natuurlijk ook het bespelen daarvan. Orgelen. Dat waren geen elektronische orgels. Dat waren panfluiten. Wij noemen het een panfluit. Ik weet niet waarom. Interesseert me trouwens niks. Bovendien wil ik met pan niks te maken hebben. Maar zo'n rijtje pijpen, weet je wel, aan elkaar. En dan, hè? Vind je? Ik vind het een beetje te ongedefinieerd meestal, zoals het bespeeld wordt. Zo'n de New Age-achtig, weet je wel. Omdat er te weinig uitdrukking in de toon zit. Dat is wat ik persoonlijk heb tegen fluiten. Je kunt, met een fluit kun je met je toon bijna niks meer doen. Je kunt hem niet verhogen of verlagen of buigen of van klankkleur veranderen. Dat is allemaal tamelijk moeilijk. Het maakt het trouwens meteen wel wat makkelijker om te bespelen, moet ik er dan ook bij zeggen. Maar vooruit, hè. Maar het zijn blaasinstrumenten in het algemeen waarschijnlijk. En de andere zijn snaarinstrumenten vanzelfsprekend. Maar u begrijpt, hij heeft niet al die muzikanten verwekt. Hij heeft de muziekinstrumenten gemaakt, uitgevonden, ontwikkeld en de kennis daarvan doorgegeven. Dat maakt hem tot vader van. En het heeft met afstamming vermoedelijk niets van doen. Nee, het heeft er niets mee van doen. Al sluiten we nou natuurlijk niet uit dat hij nog kinderen gehad heeft die het vak van pa hebben overgenomen. Maar dat is niet meteen wat er staat, hè? Dat zou wel kunnen, maar dat is niet de betekenis van de term. En om die betekenis van die termen gaat het mij feitelijk, omdat ze een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk op meerdere terreinen, maar uiteindelijk natuurlijk altijd in verband met de Messias op een of andere wijze. Weet u nog, wie is de Messias? Wiens zoon is hij? En dan moet je tegenwoordig eens vragen, hoe bedoel u? Ja. Omdat men geen idee heeft wat het is, hè? Heb u wel eens die Nicaïaanse geloofsbelijdenis gelezen? Over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, dan zie je ook dat ze niet weten wat het betekent. Anders zouden ze het zo niet geformuleerd hebben. Niet hebben kunnen formuleren zelfs maar. Doe maar. Maar dat is waar het over gaat, waar het uiteindelijk om gaat. Hè. Je moet de termen kennen en je moet je dat bewust zijn en weten welke toepassing het heeft in de Bijbel. En dat hoop ik u dan ook nog wel te laten zien. Heb u trouwens, u weet toch dat God een vader is van de wezen? Daar staat in Psalm 68, vers 6. God is een vader der wezen. Wat betekent dat? Dat hij ze verwekt heeft? Dat kan niet, want dan zouden het geen wezen zijn. Dus het moet wat anders betekenen. En zo zijn er vele schriftplaatsen. Hè? Job wordt genoemd, of noemt zich, een vader der noodruftigen. Maar ik meen te weten dat op het moment dat hij het zei, had hij helemaal geen kinderen meer. Maar u begrijpt toch wat het dan betekent? Dan is hij het rolmodel, een type van, een uitbeelding van alle noodruftigen. En dat is zo, want het is tot vandaag nog zo. Hè? De naam van Job wordt ogenblikkelijk genoemd als mensen het slecht hebben of wat dan ook, eerst hen allemaal tegen zit, als Job. En als het gaat over het geheim van het... Het schijnt een geheim te zijn. Het geheim van het lijden van de mensheid. De lijdende mensen, de vaste uitdrukking. Dan wordt meteen de naam van Job boven water gehaald. En dat klopt, want Job 29 vers 16 zegt... Job is een vader der noodruftigen. Maar betekent op geen manier dat hij ze verwekt heeft. En eigenlijk ook niet dat, dat die noodruftigen zijn erfgenamen zijn. Althans... Niet in de juridische betekenis van de term. En als er dan staat dat Abraham de vader is van alle gelovigen? Daar is wat over gediscussieerd hoor, over die uitspraak. Wat was het? Galaten 3, meen ik. Abraham de vader van alle gelovigen, ja. En Abraham wordt dus onze vader genoemd. En het heeft fundamenteel niet met afstamming te maken hoor, heus niet. Het betekent dat hij voorbeeld is. En het rolmodel is voor de gelovigen. Dat kan niet missen, want in dat verband wordt hij natuurlijk genoemd. In Galaten hoofdstuk 3. En in Romeinen 4. En in Jacobus wordt hij genoemd als voorbeeld. Toch? En bovendien wordt er dan gezegd... En dat is een beetje een juridische aangelegenheid toch wel... dat Gods beloften die hij gedaan heeft aan Abraham vererfd worden naar de kinderen, dan wel de zonen van Abraham. En nou is de vraag, wie zijn dat? Nou ja, daar kun je dus met gemak een heel seizoen aan wijden, 15, 16 avonden. Wie zijn dat eigenlijk, die zonen van Abraham? En toen de Joden tegen de Heer Jezus zeiden... wij hebben Abraham als vader... bagatelliseerde de Heer dat meteen. Bovendien kan hij zeggen dat hij ontkende... dat hij het ontkende, maar hij voegde er wel aan toe... gij zijt van uw vader de duivel. Maar wat betekenen die termen dan? Kijk, daar hebben we het feitelijk over. Hè? En dan nog één stap verder. En als dan van de Heer Jezus gezegd wordt... dat hij de Zoon van God is... Wat betekent dat dan eigenlijk? Dat God hem verwekt heeft? Dan had het Adam ook kunnen wezen. En aangezien wij in Adam waren... Nou ja, vrij naar Hebreeën 7. Aangezien wij in Adam waren, zijn we allemaal van Gods wegen verwekt. En daarom zijn er mensen die spreken over het universele vaderschap van God. En dat we allemaal van nature al van geboorte kinderen God zijn. Maar wat betekent het dan als van de Heer gezegd wordt dat hij zoon van God is? Dat is correct, dat betekent dan niks. En nou laat ik vader en zoon los en dan zeg ik, oké. De mens werd geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Dat weet iedereen. Maar wat betekent het dan dat Christus het beeld Gods is? Niks dus. Want als wij dat ook zijn van huis uit, dan betekent dat toch niks? Of wel? Nou ja, de vraag is, wat betekent het dus wel? En hoe zit dat dan wel in elkaar? En wat betekenen die termen eigenlijk? Enzovoort. En we zouden ons er niet gemakkelijk van afmaken, hè? Job, ik neem de draad weer gewoon op, hè? Ik zoek hem niet op, want het neemt een heleboel tijd. Job als vader der nooddruftige. Vorige keer hebben we het gehad over God als vader van Israël, weet u nog? Dat kan, omdat God natuurlijk toch op een of andere wijze Israël verwekt heeft. U weet wel, Abraham, waaruit Israël uiteindelijk tot stand kwam. Abraham was onvruchtbaar, Sarah was onvruchtbaar. En het herhaalt zich nog een paar keer in de loop van de geschiedenis. Dus dan kan je nog net zeggen, God heeft hem verwekt, heeft Israël verwekt. En dan bedoel je dat in de biologische betekenis van de term. Toch, dat is niet wat de uitdrukking betekent als God zegt, Israël is mijn zoon. En Efraïm is mijn eerstgeboren. Die hebben we de vorige keer aangehaald uit Jeremia 31. Ik kijk bijst de kring rond. Van, dat heb ik de vorige keer aangehaald. Dat ben ik de vorige keer gebleven. Je was er ook niet, Imke. Nee, dat is niet best. Maar dat, nou. Ja. En nou ja, toe maar. Maar goed, en zo verder, hè. Job als vader der nooddruftigen. Eliakim, Jesaja 22, vers 21. Maak maar een notitie dan gewoon, hè. Eliakim wordt genoemd een vader van het huis van Juda. Ja, hij was koning. En daarom vader. Dat wil zeggen, wat is het, wat Juda ontving. Het gaat over het tweestammenrijk daar uiteraard. De Joden. Ja, dat was allemaal onder het mentorschap van, onder de bescherming van, onder het koningschap van Eliakim. En de koning vervult dus inderdaad een vaderrol. Zo simpel is dat. Ik zei Jesaja 22 vers 21, maar ik zoek hem niet op. Ik praat er nou even gewoon doorheen. Hè. Ik hoop dat u de moeite neemt om die teksten ooit op te zoeken, is op u in te laten werken. Dat staat gewoon in de Bijbel. En dan krijgt dat begrip vaderschap dus heus niet de biologische betekenis mee. Dat hoeft ook helemaal niet. In 1 Samuel 10 vers 12 blijkt de titel vader bestemd te zijn gewoon tot... blijkt de titel vader gewoon een alternatief te zijn voor leraar, voor onderwijzer. Waarom ook niet? De leraar, de onderwijzer, geeft zijn kennis, misschien zijn ervaring, maar dat is ook zijn kennis natuurlijk, geeft hij door aan anderen en uit dien hoofde is hij een vader. Dat is in 1 Samuel 10, waar... sprake is van dat Saul onder de profeten was. Hè? En dan wordt de vraag gesteld in vers 12, wie is toch hun vader? Waar de betekenis is, je staat er niet bij stil, je leest het eroverheen en je weet wat het betekent en daarom vraag je het niet. Maar ik probeer het nu tot u door te laten dringen. Wie is toch hun vader betekent, wie heeft hen onderwezen? Wie heeft dan dit geleerd? Wij kennen trouwens vervolgens in deze tijden van Samuel en ook later trouwens het verschijnsel van de zogenaamde profetenzonen. En dat is toch, dacht ik, redelijk algemeen bekend dat ook dat niks van doen heeft met voortplanting. Maar dat het van doen heeft met onderwijs. Nu, nee, ik denk dat ze er gewoon bijbelscholen op nahielden toen, hè. Ja. Ze werden onderwezen in ieder geval in het woord. En misschien wel in het vak van profeet, weet je veel wat. Maar de zonen zijn de leerlingen. En zo worden ze beschreven. Want wat voor vaderschap geldt aan de ene kant, geldt voor zoonschap uiteraard aan de andere kant. Als je, ik zei dus straks, als je dat weet, kom je nooit tot zo'n leer van de drie-eenheid. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Of weet u dat niet? U hoeft dat ook niet te weten. Maar eigenlijk, die leer van de drie-eenheid zegt dat de zoon en de vader, want over de geest wordt nauwelijks wat gezegd dan, dat de zoon en de vader ex aequo zijn. Dat wil zeggen dat ze volstrekt gelijk zijn en dat de zoon niet boven de vader is en dat de vader niet boven de zoon is. Ja, sorry, dan moet je toch andere woorden gebruiken als je zo'n leer wilt hanteren. En als je toch die woorden wil gebruiken, dan moet je die leer er niet aanhangen, want de zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader, want de ontvanger staat onder degene die geeft. Degene die geeft is meer dan degene die ontvangt in dit geval. Het gaat om het doorgeven van het een en ander. En dat staat gewoon in de Bijbel. Ik verwijs altijd gemakshalve gewoon naar Johannes 5. Dan heb je voldoende. Waar de zoon spreekt en zegt, ik doe niks wat ik mijn vader niet heb zien doen. Ik spreek slechts de woorden die ik mijn vader heb horen spreken, enzovoorts. En de vader heeft alle oordeel aan de zoon gegeven. En de vader die het leven heeft in zichzelf, heeft ook aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, enzovoorts. Want de zoon is per definitie ondergeschikt aan de vader. Sterker nog, de zoon vertegenwoordigt daarmee eigenlijk de vader. En via de zoon ziet men de vader. Waar heeft die harpist het vandaan? Wie was zijn vader? Wie heeft het hem geleerd? Antwoord, Jubal. Heb je dat? Dus die zoon vertegenwoordigt en presenteert de vader. Het is precies zoals ons Christus beschreven wordt. Zo staat het ook menigmaal in de Bijbel trouwens. Alleen ja, het is strijdig met het stuk uit Nicea, weet u wel. Met keizer Constantijn en wie er maar meer in betrokken was toen.
Ja, dus.
Nou ja, dus dat maakt hem tot vader. Zelfs Christus, de Heer Jezus Christus, die toch altijd bekend staat bij ons als de zoon, wordt in de Bijbel als vader aangeduid bij gelegenheid. Nee, het is zo weer Sint Maarten. Oh nee, het is Sint Maarten. Het is zo weer kerstfeest, wilde ik zeggen. Maar die had ik ook niet moeten zeggen natuurlijk. Maar daar komt hij dan. Hè. Daar staat toch gewoon in Jesaja, hoe hij heet. Een van zijn titels is Vader der Eeuwigheid. En Vredevorst en zo, weet u, ik ken die schriftplaats nog wel. Vader der Eeuwigheid. Vindt men een beetje moeilijk, toen heeft men vertaald met Eeuwige Vader, dat kan ook. Maar het blijft Vader. En het gaat over degene die wij kennen als de Zoon. Maar het betekent gewoon, hij realiseert die eeuwigheid. Hij is de bron van eeuwig leven. Hij brengt eeuwig leven voort. Hij is de eersteling van dat eeuwige leven en van een nieuwe schepping enzovoorts. En daarom de Vader derzelfde. Want naar ons toe vervult de Heer Jezus Christus een vaderlijke functie. Nee, niet dat hij vaak zo genoemd wordt, maar de functie is een vaderlijke. Maar ten opzichte van de Godheid als zodanig is hij de zoon. Want hij vertegenwoordigt de Godheid. En alles wat van God tot ons komt, komt tot ons via de Heer Jezus Christus. En als het van God naar Christus gaat, dan is Christus de zoon. En als het van Christus naar ons gaat, is hij onze vader en de bron van ons leven. Ja, zoals ander schriftgedeelte, Romeinen 5. Zoals Adam de vader is van alle Adamieten en wij allen het leven van Adam geërfd hebben, en De hele mensheid dus ook met de naam van Adam wordt aangeduid omdat het de vader is. Zo zegt datzelfde Romeinen 5 dat wij die wedergeboren zijn deel uitmaken van een nieuwe mensheid waarvan Christus de bron, het hoofd is. Het woord vader staat er niet bij, maar het dringt zich vanzelf aan je op. Naar ons toe. Omdat wij zijn leven hebben ontvangen. En in hem, meestal citeer ik Efeze 1, vers 3 als volgt. Er staat, gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En er staat niet dat hij ons vervloekt heeft met elke stoffelijke vervloeking op aarde en, dat soort, en in Adam. Neem ik het tegenovergestelde van wat daar staat. En dat doe ik met opzet, omdat het om die vergelijking gaat, hè. De positie van de natuurlijke mens in Adam, de positie van de wedergeboren mens in Christus, dat is Bijbels jargon. Met je van die eerste kun je zeggen de positie van de natuurlijke mens met Adam als vader, tegenover de positie van de wedergeboren mens met Christus als vader. Dat zegt nooit iemand, omdat wij moeite hebben. We hebben het begrip zoon verabsoluteerd, het begrip vader trouwens ook. En begrijpen die relatie niet meer. En daar ben ik mee bezig u dat te laten zien, hè? Wat zo'n term feitelijk betekent. Aardig is ook als je het Hebreeuws neemt. Het woord voor vader is ab, ja. Een alef en een beet. Een één en een twee. En dan weet je alles. Hij verdeelt. Hij deelt uit. Hij is die ene en de veelheid komt uit hem voort. Dat is een mooie beschrijving van vaderschap. En dat is wat het is. Maar het drukt zich uit niet alleen op het gebied van de voortplanting, maar op allerlei terreinen uiteraard. Hè? En dus God als de vader der wezen, als Job als de vader der nooddruftigen, Eliakim als de vader van Juda, een onderwijzer. Die leert en zijn kennis doorgeeft. Wat dacht je trouwens van nog een hele mooie in dit verband? Dat is Genesis 45. Daar is Jozef vader. Maar raad eens van wie? Genesis 45. Hè? Nee, dat raad je niet. Je weet het, maar dat zou kunnen, maar je raadt het niet. In Genesis 45... Vers 8. In Genesis 45 maakt Jozef zich aan zijn broeders bekend. En zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En dat soort dingen. Maar goed. Maar dan vers 8. En dan spreekt Jozef tot de broers. En zegt, Genesis 45 vers 8. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden. Dat hadden ze wel gedaan overigens. Maar Jozef neemt het veel hoger op. Beziet de dingen op hoger niveau. Zoals de Heer zelf dat gewoonlijk ook doet, als hij met mensen praat. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Is die mooi of niet? Wij kunnen nog net begrijpen, zover waren we net, dat Farao de vader is van Jozef. Want wat Jozef heeft, heeft hij van de Farao gekregen, want die had hem aangesteld. Maar Jozef bekijkt het op hoger niveau en zegt, ziet er ineens helemaal andersom uit. God heeft mij gesteld tot vader van Farao. Want Jozef is degene die ervoor moet zorgen dat die hele toestand daar in Egypte, dat het allemaal goed gaat, hè. Na die jaren van hongersnood en Jozef heeft geregeld dat dan gehamsterd wordt van tevoren, weet je wel. Je krijgt eerst jaren namelijk van overvloed. En dan worden de voorraadschuren aangelegd enzovoort. Zodat dankzij Jozef feitelijk Egypte kan voorzien in de noden van Egypte zelf. Maar ook in de noden van Jacob en zijn zonen. Die immers graankoren komen halen daar in Egypte enzovoort. Het loopt nog veel verder, want in de volgende verse blijkt het vervolg erop te zijn dat heel Egypte het eigendom wordt van de farao. Maar het is dankzij Jozef. En dus fungeert Jozef als vader van farao. En dat is niet maar bij wijze van spreken. Dat is precies de betekenis van de term. En bovendien staat er... God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft. Gesteld. Hier is iemand die tot vader wordt gesteld, notabene. Als je dat begrijpt, dan is het later niet meer zo moeilijk om te begrijpen dat iemand tot zoon gesteld wordt. Want het is uiteindelijk een kwestie van aanstelling. Als het over erfrecht gaat, als het concreet wordt, is het een kwestie van aanstelling. En Jozef wordt gesteld tot vader van Farao. Ik mag er niet over spreken nu, maar het heeft vergaande consequenties wat hier staat, want het is allemaal profetisch natuurlijk ook nog, hè. Maar goed, ik laat dat maar zitten, maar het gaat maar, om de betekenis en de toepassing van dit soort termen, hè. Ja, dat komt vaker voor, maar het gaat mij natuurlijk om dat hier het begrip vader ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Hè. Iemand wordt aangesteld als bron van, nou ja, laten we maar zeggen, zegeningen. Daar komt het op neer. Of als bron vind ik ook voldoende. En dat komt natuurlijk veel vaker voor. En op het hoogste niveau komt dat voor door de aanstelling van Jezus van Nazareth tot zoon van God. Want daarheen zijn we natuurlijk onderweg. Naar de hoogste toepassing van die uitdrukking. Ik vind het persoonlijk tragisch dat men bij het begrip zoon van God, toegepast door de Messias, gewoonlijk niet verder komt dan het idee dat hij in Maria verwekt is geworden van Gods wegen. En zelfs daar heeft men problemen mee. Want dan lezen we weer het stuk uit Nicea. En dan heet het dat de vader de zoon verwekt heeft in een ongrijpbaar verleden, aan het begin der tijden, sterker nog aan het begin van de eeuwigheid, of wat het maar was, ooit. En ik vraag dan altijd meteen, maar wie was zijn moeder? En dan krijg je, ja, dat is toch het eerste wat je vraagt, of niet? Als iemand een ander verwekt heeft, een vader heeft, dan wie was de moeder? Ja, dat weten ze niet. En dat is nou zo gek. Want normaal gesproken weten ze wel wie de moeder is, maar soms niet wie de vader is. Dat kan gebeuren. Maar andersom nooit, hè? Ik blijf dat... Nee, daar struikel je toch over als normaal denkend mens. Je krijgt er ook geen antwoord op. Het is ook niet bijbels. De hele gedachtegang is niet bijbels. Het is een verkeerd gebruik van termen. Maar goed, ik kom daar wel op. Maar ik ga met opzet even verder, hè. Iedereen weet trouwens ook het verhaal van Elia en Elisa. Dat is twee koningen. Hoofdstuk 2. Twee koningen, die heten bijna gelijk, hè? Elia en Elisa. Ze doen ook ongeveer dezelfde tekenen, althans voor een deel. Ik kan ze ook slecht uit elkaar houden. Wie deed wat? Sommige dingen weet ik precies, maar andere dingen kan ik nooit uit elkaar houden. Wie enzovoorts. Maar goed, Elia en Elisa, ze leken nogal verdacht veel op elkaar. Bovendien, Elisa zag er net uit als Elia. Hij droeg zelfs dezelfde mantel, dat weet u, hè? Nou ja, goed, dan gaat het hier over in 2 Koningen 2. Want daar verdwijnt Elia van het toneel op wat eigenaardige wijze. En in plaats daarvan verschijnt Elisa. Die was er eigenlijk altijd al, maar goed, die volgt hem dan op. En dan... Dan staat er in vers 11 van 2 Koningen 2... En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende... met z'n tweeën liepen ze. Hè. Ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden... die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Vurige paarden, vurige wagen, en het was onweer. Nou ja. En Elisa zag het... En riep, mijn vader, mijn vader. Maar Elisa was helemaal niet door Elia verwekt. He? Maar hij riep, mijn vader, mijn vader. Wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hief Elias mantel op die van hem afgevallen was. En keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Enzovoorts. En daarna gebruik je de mantel van Elia en doet daarmee precies dezelfde dingen die Elisa zojuist gedaan had. En zo, hè? Gooi ik ze door elkaar? Oké, dat was ook de bedoeling. Maar goed. Maar Elisa noemt Elia zijn vader. Waarom? Dat kan nog. Omdat Elia de leraar was van Elisa. Oké. Maar waarom nou niet gewoon Elisa is zijn opvolger? Het hele ambt. Het vak, het bedrijf.
Ja, maar dat kan niet zonder opleiding.
Ik wilde niet zeggen de business, maar het bedrijf wordt overgedragen. De activiteiten, het doen en laten, gaat over van Elia naar Elisa. En dat is wat het is. Hij wordt de erfgenaam, gewoon. En Elia wordt de erflater. En hij wordt dus genoemd als vader mijn vader. En dat is al wat er is. En ik zal het nog even moeilijker maken. Want het helpt wel eens om wat dingen door elkaar te schudden. En dan vallen ze soms gewoon maar vanzelf op hun plek terug. Hè. Elia is een beeld van de Heer Jezus. Het is ook vermakelijk hierna, want ze gaan hierna zijn graf zoeken. Ze kunnen hem niet meer vinden. Ja. Heel brede profetische betekenis heeft dat. Maar goed. Maar Elia is een beeld van de Heer Jezus. En Elisa is een beeld van de Christus. De opgewekte. En in zeker opzicht is Jezus de Vader van Christus. Ja. Want Christus, de opgewekte, is de erfgenaam van Jezus die stierf. En dat is wat uitgebeeld wordt. Er zit veel meer aan vast, maar vraag me niet om dat allemaal nu te bespreken. Want ik denk dat dat helemaal buiten de orde is. Maar het gaat maar om het beginsel. Mocht u nou vragen, staat iets dergelijks ook in de Bijbel? Dan zeg ik ja, maar dat wordt ook lastig om het in een paar zinnen uit te leggen. Maar het staat er wel. Want wie de moeite zou nemen, ik kan dit wel weer wegslaan, hè? Wie heeft de tekst genoteerd. Wie de moeite zou nemen zich te melden bij het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament, Matthäus hoofdstuk 1, struikelt in vers 1 meteen al over de uitdrukking het boek des geslachts van Jezus Christus, Jezus de Messias. De zoon van David en de zoon van Abraham. En inderdaad, hij stamt van hen af. Dus het kan nog biologisch. Maar ja, dat is niet de reden waarom het er staat. Hè? Waarom het er staat is uiteraard omdat hij de erfgenaam is van de beloften aan Abraham, zowel als van de beloften aan David. En dat hij van hen afstamt, dat is inderdaad zo. En dat geeft een juridische basis aan natuurlijk. Maar daar ging het me nog niet eens om. Het gaat om wat nu volgt. Dat je namelijk een opsomming krijgt van de afstamming vanaf Abraham tot op Christus. En die opsomming, daar wordt in geteld. Er staat namelijk in vers 17... Al de geslachten dan, die hiervoor genoemd zijn, al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering, wegvoering, ballingschap, zijn 14 geslachten. En van de Babylonische ballingschap, overvoering, tot Christus zijn 14 geslachten. Maar iedereen die het narekent, krijgt meteen problemen. Namelijk, er zitten meer haken en ogen aan, maar zeker in verband met de laatste groep van 14. Daar krijg je gegarandeerd problemen mee, want het komt niet uit. Ja. En sommigen maken het kloppend, dat kan omdat ze toch niet weten hoe dat was met Jechonias en Salatiel en Zerubabel, vers 12. En daardoor wordt het wel makkelijker om het kloppen te krijgen, vooral als je die geschiedenis niet kent. En dat gebeurt nogal eens. En als je het wel kent, krijg je het niet kloppend. totdat tot je doordringt dat je gewoon netjes bij de les moet blijven, het rijtje moet volgen, en dan ben je aan het tellen, en dan kom je in vers 16... en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus. En dan ben je bij de naam Jezus op nummer 13 van de reeks. Maar het zijn de 14, staat er. Nou ja, moeilijker is het niet. Gezegd Christus, en dat is nummer 14. In dit register. Het is de simpele oplossing, de meest simpele oplossing die er bestaat. Dat is toch ook simpel? Die lui zijn allemaal gestorven uit deze lijn. En bij elke keer als er weer iemand doodging, was de vraag, maar wie is zijn erfgenaam? En Jezus stierf net zo goed. En de vraag is, wie is zijn erfgenaam? Nou, de algemene regel is het meest naaste familielid. En dat lijkt me duidelijk wie zijn erfgenaam is dus. Degene die uit de dood opstond. En bij die gelegenheid, en ook niet eerder overigens, werd hij gesteld. Weet u nog Genesis wat we net lazen? Gesteld tot erfgenaam en daarmee tot Christus. En daarmee bovendien ook tot Here. Hij werd aangesteld in het erfrecht definitief. En op het hoogste niveau. En dat is dus ook wat je leest als in Handelingen 2. De apostel Petrus aan het eind van zijn toespraak gekomen is en een conclusie geeft. Dat is nog niet de praktische toepassing, die komt na de preek pas. Hij eindigt in Handelingen 2 vers 36... Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Wie? Wel, deze Jezus die gij gekruist hebt. Volgende vraag, hoe dan? Dat stond in de voorgaande versen. Door hem op te wekken uit de dood. En bij die gelegenheid werd hij, als u mij vraagt, zijn eigen erfgenaam, logischerwijze. Maar bovendien werd hij bij die gelegenheid gesteld tot Jehovah. En, nou ja goed, laten we die dan maar overslaan vanavond. Maar dat staat er wel eigenlijk, hè. En tot Messias. En wat Jehovah betreft, ik sla hem toch niet over. Maar iemand zal vragen, maar wat staat er dan? Jehovah of Adonai? Dan zeg ik geen van beide, want het is Grieks, hè? En nee, in de standaard Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat echt geen Jehovah. Want het is te pijnlijk voor de Joden, dat doet me sowieso niet. Dan staat er dus Adonai. Maar wij hebben natuurlijk toch gewoon het Grieks van Filippenzen 2... waar staat dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat op die grond God hem ook uitermate verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft boven alle naam. Nou, welke naam is dat? De hoogste naam. Dat is de naam van Jehovah. Of Yahweh, of Yahoo, of hoe u het maar uit wil spreken. Dat is die naam. En die kreeg hij dus bij zijn opstanding uit de dood. Dat staat er ook gewoon. En wat het Messiaschap betreft, ja, dat kan niet missen. De Messias namelijk is, of zou zijn, de Zoon van God. En dat is, hij is dus Christus of Messias geworden in zijn opstanding en niet eerder. En dat maakt alle verschil uit, hè. Jezus, erfgenaam van bepaalde beloften, in ieder geval zoon des mensen, stierf nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had, Hebreeën 1 vers 3. Daartoe was hij ook gekomen, aanspraakmakend op die titel zoon des mensen, want anders zou hij dat niet eens hebben kunnen doen. Maar in zijn opstanding werd hij gesteld, gemaakt, zei Petrus, tot Here en tot Christus. En in de vertaling van Psalm 2 staat, ik weet niet eens wat er staat in de vertaling van Psalm 2. staat gezalfd mogelijk. Wat niet echt de goede vertaling is. Gemaakt tot zou een betere zijn. Namelijk, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd, maar daar vooraf staat... Ik toch heb mijn koning... Ja, er staat gezalfd. Dat is een opgerekte vertaling. Eigenlijk, er staat wel een woord voor gieten. Dat klopt, een woord voor gieten. Daar heeft men gezalfd van gemaakt. In werkelijkheid, voor zalving is een ander woord. Een ander woord dat gebruikt wordt in vers 2, overigens. God en zijn, of de Heer en zijn gezalfde. Het woord vertaald met gezalfd in vers 6 is het woord voor het gieten in de zin van vormgeven. Zoals metaal gegoten wordt in een vorm. Dat wil zeggen, het wordt toch een soort gemaakt zijn. Maar goed, men heeft het willen laten rijmen. Ik bedoel, niet letterlijk rijmen, maar men heeft er een overeenkomst in willen leggen met Psalm 2. Met vers 2 bedoel ik. En die overeenkomst is er natuurlijk ook. Maar goed, de vertaling is wel slordig, maar het maakt verder niks uit. De Heer zegt, of God zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd, gesteld, gemaakt, gevormd. Over Sion, de berg mijner heiligheid. En die koning spreekt dan ook en zegt, ik zal het van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En heden wil toch op zijn minst zeggen, op een bepaalde dag. Ooit een keer. En in traditioneel christendom heeft men dat weggeredeneerd. Naar zo ver mogelijk terug, zover maar kan, waardoor het woord heden dus überhaupt niets meer betekent. En dat begrijp je toch, hè? Betekent niks. Is niks. Kun je de vinger niet bij leggen. Maar het Nieuwe Testament geeft commentaar op deze uitdrukking en zegt wanneer dat heden was, mocht u het niet begrepen hebben tot zover. Want er staat gewoon in Handelingen 13. Het probleem is dat dit soort schriftplaatsen natuurlijk... Die hebben eronder te lijden. Ik bedoel, die worden weggeredeneerd omdat ze niet passen in wat elke beetje christen weet. Want elke beetje christen kent toch een stukje geloofsbelijdenis. En die weet dat het begint met, ik geloof in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er komt zo'n verhaal. Wat doe je dan met heden heb ik u gegenereerd? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die ben je dus al kwijt. En Handelingen 13 heeft daar dus pront ook onder te leden gekregen. Heeft daar ook onder geleden. Dat is namelijk in Handelingen 13 waar de apostel Paulus in Antiochië predikt in de synagoge. En hij zegt wat er gebeurd is in Jeruzalem. Namelijk vers 29... Ze hebben alles volbracht wat van hem geschreven was. In ongeloof. Ze hebben hem namelijk gedood. Vers 28. Geen oorzaak des doods vindende hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Dat is zijn kruisiging dus. Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En dan komt hij. Net als in de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Maar God. Ik vind het een prachtige uitdrukking. Maar God. Heeft hem opgewekt. In Efeze kom je hem trouwens ook tegen. Efeze 2. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Maar God heeft ons medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Terwijl gij dood waart door de misdaad en de zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt enzovoort. Maar God, zij hebben hem gedood en begraven en daarmee overigens volbracht wat van hem geschreven was in het Oude Testament al. Maar dat wisten ze niet natuurlijk. Maar God heeft hem van tussen de overige doden uit opgewekt. Want dat is wat er staat, hè. Heeft hem uit de doden opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degene die met hem gekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn inmiddels bij het volk. Dat wil zeggen, het is bewezen, want er zijn mensen die kunnen dat getuigen. Die kenden hem heel goed. Die hebben jaren met hem opgetrokken, staat hij feitelijk. Hè? Die uit Galilea, de 12 en in ieder geval, en waarschijnlijk nog veel meer. En die getuigen dus ook daarvan, van de opstanding van Christus. Kortom, vers 32, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God die belofte die tot de vaderen geschied is, vervuld heeft, God heeft zijn belofte vervuld, aan ons, hun kinderen, in de zin van latere generaties. En God heeft dat gedaan toen of als hij Jezus verwekt heeft. Ja, niet in Maria, want dan heb je het verhaal niet gevolgd. En de vertalers hebben zich hier toch een beetje vergalopeerd. Het probleem is dat je kunt deze vertaling inderdaad verdedigen op taalkundige gronden. Maar waarom hebben ze niet gewoon vertaald met opgewekt? Want dat woord is het gewoon. Het is het normale woord voor de opstanding. En dat het daarover gaat, blijkt uit de voorgaande en volgende verse. Het gaat niet over de verwekking van de Heer Jezus in Maria. Bovendien, dat is niet de vervulling van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. De beloften aan de vader hebben betrekking op een iemand met eeuwig leven. Een iemand met koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En met betrekking tot een onwankelbaar koninkrijk. Degene in wie al de geslachten des aardrijks, definitief, gezegend zouden worden. Zaad van Abraham en dat soort dingen meer. Hè? En dat is niet gerealiseerd toen Maria zwanger werd. Het is niet vervuld bij de geboorte van de Heer Jezus. Het is vervuld bij zijn wedergeboorte. Zijn opstanding. Dat staat er ook. Dit is ook het woord voor opstanding. Nu vertaald met verwekt. Een paar versen verder wordt het toch gewoon vertaald. Zo het vertaald moet worden eigenlijk. Om geen misverstand te wekken. Want er staat, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat slaat toch ook niet op de verwekking van de Heer Jezus in Maria? Of wel? Weet je wat een beetje orthodox commentaar zegt op zo'n vers? Op dit vers? Zeggen, nou ja, Psalm 2 spreekt eigenlijk over de verwekking van de Zoon van eeuwigheid. Weet u wat, de eeuwige Zoon, die altijd al was. De tweede persoon, noemt men hem geloven, ja, de tweede persoon van de Godheid, om zo te zeggen. En als je dan vraagt, maar wat doet het vers hier? Dan zegt men, nou ja, de apostel Paulus past die uitspraak hiertoe op de opstanding van Christus. En dan zegt iedereen, oh ja, zo werkt dat, ja. Nou ja, dat is wat theologen doen. En daarom valt het niemand op. Die nemen een vers wat heel ergens anders over gaat. En ze passen het toe op iets waarvan ze denken, oh, dat past wel leuk. Kan ik wel gebruiken. Zo werkt het. Dat is niet spottend bedoeld. Zo doen zij dat. Dus ze denken dat het zo hoort en zo mag. En ze zeggen, de Bijbel zelf doet het ook. Die zeggen Psalm 8, we hebben het er hier wel eens over gehad. Hè? Die zeggen Psalm 8. Ja, Psalm 8, dat is de mens dat gij zijn en gedenkt. Dat gaat over de mens in het algemeen die bijna goddelijk gemaakt is, want zo vertalen ze dat vers dan in Psalm 8 enzovoort. Hè. En als je zegt, ja, maar Hebreeën 2 dan, dan zeggen ze, ja, maar de schrijver van de Hebreeënbrief past het vers speciaal toe, geeft er een speciale toepassing aan, past het hier toe op, enzovoorts, op de Heer Jezus. Maar dat, zo ligt het niet, dat is wat theologen doen. Maar zo ligt het niet. Wat er gebeurt is dat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, het was altijd al van toepassing op de Heer Jezus. En hiermee is de vraag beantwoord die in de psalm gesteld wordt. Wie is die zoon des mensen? Hij past het niet toe. Hij zegt wat het betekent. En dat is hier uiteraard ook zo. Als je dat stuk uit Nicea niet hebt, heb je ook echt geen probleem. Als je geen vooroordelen hebt, heb je geen probleem. De uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is van toepassing op de opstanding van Christus. En het heden was de dag van zijn opstanding. En als u vraagt waarom moet dat erbij, dan zeg ik dat geldt voor alle officiële juridische stukken. Er moet een datum bij. En het wordt dus heden.
De 14e van.
En dan komt de datum. Zo beginnen alle actes. Logischerwijze. Speelt een rol mee in, hoe moet ik het zeggen? Het maakt mede, bepaalt mede het gezag van zo'n stuk. Wanneer is dat dan bepaald? Dat hoort erbij natuurlijk altijd. Maar is dit ook. Er staat, hij heeft Jezus verwekt, gelijk ook in de tweede psalm. Let op dat dit de enige citaat is uit het Oude Testament in het Nieuwe, waar het bij staat, waar het staat in het Oude Testament. Staat er nooit bij, hè? In het gunstigste geval gelijk ook, ook Jeremia of Jesaja gesproken heeft, of gelijk Mozes gezegd heeft, of gelijk de wet zegt, maar hier staat Psalm 2. Nauwkeuriger kan niet eigenlijk, hè? De versindeling bestond überhaupt niet. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daarna hebben we nog twee of drie teksten, als ik ze sec neem, hè? Ik doe het nou heel smal, hè. In de brief aan de Hebreeën, waar precies hetzelfde psalm 2 wordt aangehaald. Ik neem aan dat het er in psalm 2 in uw Bijbel wel ondergedrukt staat, dat hoop ik dan maar. Hè. Een keer of drie dacht ik dat ditzelfde vers wordt aangehaald. Gij zijt mijn zoon. En dan wordt erbij gezegd dat het gaat over de opstanding van Christus. Net als hier. Ik kan niet missen. Dat was de zoonstelling, de officiële wettige aanstelling van Jezus als zoon van God. In vervulling van oud-testamentische beloften, maar dat staat er hier uiteraard ook bij. In de Hebreeënbrief is dat uiteraard ook zo. Wij nemen de draad weer even op. In Handelingen 13 waren wij. Waar Paulus zei dat de beloften die God aan de vaderen gedaan had, dat die vervuld zijn geworden. Vers 32. Aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Let op, gelijk, hè, gelijk ook. Gelijk in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat woord genereren heeft de vertalers de mogelijkheid gegeven om dat woord in vers 32 te vertalen met verwekken. Dat is een goed synoniem daarvoor. Maar neem niet weg dat het standaardwoord is voor opstanding uit de dood. En bovendien de uitdrukking gelijk ook enzovoort betekent dat de uitdrukking gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dus een uitdrukking is over de opstanding van Christus uit de dood. Op die paasmorgen, om zo te zeggen. Dat is waar het over gaat. Toen werd hij dus inderdaad tot zoon gesteld. En daarna staat er bovendien nog achter, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. En dit opgewekt is heus hetzelfde woord als verwekt aan het eind van vers 32. Volkomen identiek. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, het is ook dezelfde uitdrukking, hè? Uit de doden. Die stond al in vers 30. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zodanig, alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat betekent dus, hij werd opgewekt uit de dood zodanig dat hij daarna niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Dit citeer ik uit Romeinen 6, want daar staat dat ook, hè. Het was eenmaal. U weet, Lazarus, de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus en Beetmawaren, zijn allemaal weer gestorven. Hoewel ze opstonden uit de dood. Maar deze werd opgewekt in nieuwheid des levens. Weer met dank aan Romeinen, hoofdstuk 6. En dan weer, lees ik hem weer. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd Ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat is geciteerd uit Jesaja 55, vers 3 volgens mijn Bijbel. Waar staat, ik zal jullie de geven de weldaden van David die gewis zijn. De gewisse weldaden van David. Hier staat, de weldaden van David die getrouw zijn. Het gaat namelijk om het Davidische koningschap en al wat daarmee samenhing, dat definitief gegeven wordt hier, omdat hij niet meer tot verderving zal keren, wordt het definitief, voor altijd, gegeven aan Christus. Dat wil zeggen, aan Jezus, die daarmee tot Christus gesteld is. In zijn opstanding. En dan er nog een, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Dat is notabene dezelfde psalm, 16, psalm 16, die Petrus aanhaalt in die toespraak waar we net even waren, in Handelingen 2. En waarvan hij zegt, dat is niet vervuld aan David, maar aan Christus. Daar heb je het weer, hè? Petrus geeft niet een toepassing daarvan op Christus. Het ging altijd al over Christus, zegt Petrus. Want, zegt Petrus, hij was niet maar een poëet, hij was een profeet. Een profeet, David, ja. Kortom, het gaat over opstanding uit de dood, waarbij hij gesteld werd tot zoon, of gegenereerd werd tot zoon. Op het woord genereren ga ik nu niet in, maar dat is een heel breed begrip dat niet alleen gebruikt wordt voor de biologische voortplanting, maar zeker wis en waarachtig wel voor het aanstellen van een erfgenaam. Zelfs als er in die register staat en die verwekte die en die verwekte die, betekent het niet dat het gaat om biologische voortplanting, maar gaat het om een erfgenaam die aangesteld wordt. Afgezien daarvan, waartoe dient eigenlijk de biologische voortplanting? Voor het aanstellen van een erfgenaam moet een erfgenaam komen. Dat is waar het om draait. Een mens sterft nou eenmaal en voor die tijd moet hij zorgen dat hij een erfgenaam heeft. En dat is de voortplanting. En het woord genereren heeft maar niet betrekking op de voortplanting als zodanig, maar op het aanstellen van een erfgenaam. Je vindt het ook terug trouwens in de uitdrukking, zij baarde hem een zoon. Komt nogal eens voor in de Bijbel, hè. Zij baarde hem een zoon. Dan had je gedacht, ze baarde een baby. Vermoedelijk van het mannelijk geslacht. Maar die zou zoon worden. Zodra hij volwassen zou zijn. Toch? En uiterlijk als de vader zou overlijden. En die zoon die er dan is, is inderdaad door haar gebaard. Maar toen zij hem baarde, was nog geen zoon. Want zoon is het woord voor een volwassen erfgenaam. Echt, je moet die begrippen leren kennen. En zo goed lezen, dat bespaart je een heleboel problemen. Misschien gaan we nog eens naar, ik weet niet hoe lang we hierover doen, maar ik kan natuurlijk een avond besteden, inderdaad aan Matthäus 1, aan dat register daar. En dan staat er die gewond die, die gewond die. En dat blijkt helemaal niet te kloppen, hoor. Als het een biologische term zou zijn. En er staat ook dat woord voor genereren. Jechonias verwekte Selatiel na de Babylonische overvoering. Nou, dat is geen biologische voortplanting, want Selatiel was niet een lijfelijke zoon van Jechonias en hij stamde er ook niet vanaf. Maar het werd wel zijn erfgenaam. En daarom kan het er wel staan, hij gewon. Afgezien van dat er dikke 70 jaar tussen zit ook nog, maar vooruit. Dus dat moet je weten en begrijpen dat zoonschap en vaderschap van doen heeft met erfrecht. En hoe dat tot stand komt, ja, soms zie je de lichamelijke voortplanting, maar lang niet altijd. Hoeft ook niet. In Romeinen 6 lees je ook zo, nee, Romeinen 9 lees je ook van die uitdrukkingen van Abraham's zaad. Maar niet omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen, staat er dan. Abraham's zaad, ja, er zijn meer factoren die een rol spelen. Niet alle zaad van Abraham erft. Het is een kwestie van de kiezende, verkiezende God, staat er dan bij. Het is iets gecompliceerder allemaal. Maar dit wat ik nu bespreek, is niet gecompliceerd. En tegelijkertijd is hoogst essentieel. dat Jezus namelijk bij zijn opstanding gesteld werd officieel tot zoon van God. Dat hij zich voor die tijd al zo gedroeg, dat is zo. Dat hij voor die tijd al daartoe aangewezen was, ook. Al voor zijn geboorte. Maar zijn definitieve aanstelling kwam pas in zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het om. Dat bedoel je nog. Nou ja, anders dan neem ik het voorbeeld van, dat is minder heftig, minder kwetsbaar, neem ik het voorbeeld van Jacob en Esau. Allebei uit Isaac en Rebecca. En voordat ze geboren waren, zegt zelfs het Nieuwe Testament erover, was gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Ja, de meerdere zal de mindere dienen. De oudere zoon zal de jongste dienen. En bovendien wordt het toegelicht in het Oude Testament, nog net in Malachi. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, er was voor de geboorte al bepaald dat niet Esau, maar Jacob tot zoon van Isaac zou worden gesteld. Zij waren allebei uit dezelfde vader, uit dezelfde moeder. Ze waren bovendien een tweeling. Dus ja, maar niettemin, van tevoren wordt gezegd, de jongste, dat wordt die ene erfgenaam. En die andere, nou die krijgen wel wat mee, maar erft niet de titel, erft niet de beloften, enzovoorts. Van Gods wegen bepaald. En daar gaat het maar om. Het werd pas gerealiseerd toen Jacob in vermomming voor Isaac verscheen. En Isaac zegt, ja, het lijkt toch Esau. Maar de stem is van Jacob, zei hij dan, hè? Enzovoorts. En daar werd pas definitief het een en ander bepaald. Terwijl het al die tijd, zolang die jongens er waren, Jacob en Esau al bekend was van voor hun geboorte. En God had het gezegd. Maar het werd pas gerealiseerd, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Geïmplementeerd. Ja, daar weet iedereen wat over gaat weer. Hè? Het werd pas toegepast, werd pas officieel, toen Isaac de zegen over Jacob uitsprak. En zo is met de Heer Jezus precies eender. Hij werd pas tot zoon van God gesteld, definitief en officieel, in zijn opstanding. Nou ja, dat is wat hier dus staat. En daarna vind je het nog herhaald in Hebreeën. In de eerste plaats is dat Hebreeën 1, Psalm 2. Als ik het goed heb, wordt het twee keer aangehaald, letterlijk. Twee keer letterlijk in Hebreeën. De eerste keer is in Hebreeën 1, in de opening van de brief. Waar staat het? God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Vers 1. Welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Let op, gesteld. Daar is die weer. En de Zoon is per definitie de erfgenaam. Dat weet u, hè? Ja. En die wordt gesteld. Er staat niet geboren. Er staat gesteld. De Zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Vers 3. Die, en dan komt er een lange tussenzin, en dan gaat het pas verder tegen het eind. Die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste. In het hoogste. De hoogste hemelen. De Zoon, die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. En dat is weer zo, staat in de tussenzin, omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, omdat je het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, beeld Gods. U weet wel, wat niks betekent als u de dood bent. Ja. En alle dringen draagt door het woord van Gods kracht. Hij is namelijk degene in wie het woord van God, of door wie het woord van God gedragen wordt. Dat wil zeggen, hij geeft uitvoering aan het woord van God. Dat is wat die zin betekent. En bovendien, dat is pas nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat wil zeggen, na zijn kruisiging uiteraard. Na zijn dood en dus in zijn opstanding. de uitdrukking is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen is ontleend aan Psalm 110. Staat er niet bij, nee. Of staat wel bij Filippenzen 2, vers 6. Die vind ik ook wel leuk. Maar die heb ik al geciteerd. God heeft hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Maar het is ontleend aan Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd dat mijn Heer zit aan mijn rechterhand, omdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Waarmee hij, vers 4, zoveel treffelijker geworden is dan de engelen. Ook heel goed. Het betekent namelijk dat hij dat eerst niet was, treffelijker dan de engelen, en later wel. Heb je dat? Wij waren al heel snel in het voorbijgaan in Psalm 8. Daaraan is het ontleend, denk ik, in de eerste plaats. Want daar staat dat de Zoon des Mensen voor korte tijd onder de engelen gesteld is geworden. En hier staat dat hij treffelijker is geworden dan de engelen. Wanneer dan? Nou ja, toen hij uitnemender naam, en daarmee positie, boven hen geërfd heeft. In zijn opstanding is dus sprake van toepassing van het erfrecht. Toen werd hij namelijk gesteld tot zoon, namelijk tot erfgenaam, vers 1 en 2. En toen erfde hij, vers 4, een uitnemende naam boven de engelen. Die heb je toch, hè? Want in zijn omwandeling op aarde was hij vernederd en gehoorzaam geworden en onder de engelen gesteld, zelfs ook onder Pilatus. De Heer zei, gij zult geen macht over mij hebben, tot Pilatus, indien het u niet van boven gegeven was. Zo is het maar net. Vers 5. Want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is Psalm 2. En dat het dus gezegd wordt in verband met zijn opstanding, lijkt mij duidelijk. Toch? Het wordt hier ook aangehaald dus. En in vers 6 wordt hij bovendien ook genoemd de eerstgeborene. Wat precies zo'n term is, het is een synoniem voor zoon en erfgenaam. Dat op wat genoemd wordt met een apart woord in het Hebreeuws. Nou, er zijn meerdere van die woorden trouwens. Maar een daarvan, die vertalen wij vast met eerstgeboorte of eerstgeborene of eerstgeboorterecht of met eersteling. Maar het gaat over het erfrecht. We hadden het net over Jacob en Esau en dat noemen wij altijd zo. Hè? Jacob kreeg het eerstgeboorterecht. Jawel, het betekent Jacob werd aangesteld tot zoon. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat moet je ook weten. Dat moeten wij weten, want u en ik als gelovigen zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Wat krijgen we dan? Eerst geboorterecht. Voor heel de gemeente. Daarom heet de gemeente in Hebreeën 12 een gemeente van eerstgeborenen. Daarom zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Maar het wordt pas gerealiseerd, zegt 1 Korinthe 15. Ik ga nu heel snel, hè. Het wordt pas gerealiseerd, zegt 1 Korinthe 15, wanneer dit sterfelijke onsterfelijkheid zal aangedaan hebben. Want het onvergankelijke, het verderfelijke erft niet. Sterft namelijk. En u weet, sterven is niet erven. Dat is het woord. Het is trouwens synoniem met derven. Sterven of derven is eigenlijk volstrekt hetzelfde. En het is het tegenovergestelde van erven. Bij derven of sterven raak je kwijt. Bij erven ontvang je. Ditzelfde. Misschien kom ik er nog op terug. Maar ditzelfde staat ook in Hebreeën 5. Waar staat in vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Daar kan je namelijk niet zelf voor kiezen. Dat moet van hogerhand bepaald worden. Men wordt in die positie van hoge priester gesteld. Zoals, of gelijkerwijs, Aaron. Dat zijn de laatste woorden van vers 4. En dan vers 5. Alzo, zoals Aaron, die van Gods wegen werd aangesteld. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dit is een heel mooie, vind ik persoonlijk. Want dit is dit citaat uit Psalm 2 weer, en daar wordt met geen woord gerept over hogepriesterschap. Het woord komt daar niet voor. Je vindt het alleen in deze brief eigenlijk toegepast op Christus en ontleend aan Psalm 110 vers 1 en wellicht aan Genesis 14 Melchizedek. En dan heb je het allemaal gehad. Maar niettemin staat hier dat de uitdrukking gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, impliceert, inhoudt, dat Christus werd gesteld tot hoge priester. En dat is heel eenvoudig te verklaren. Hij werd namelijk gesteld tot zoon, dat staat er ook, tot erfgenaam, maar de echte, de hoogste eerstgeborene zoon erft koningschap en hoge priesterschap. Die twee horen namelijk bij elkaar, van oudsher. Op de uitzonderingen na dan die er ook zijn. Maar goed, dit is wat het is. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwige naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent meteen dat die uitdrukking uit Psalm 110 vers 4 stond er voorbij staan. Ja, dat deze uitdrukking uit Psalm 110 vers 4 net zo goed slaat op de opstanding van Christus. En dat een heel groot deel van de brief. Nou, in ieder geval heel hoofdstuk 7 zet uiteen dat de aanstelling van Christus tot hoge priester plaatsvond ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood en geen dag eerder. Was namelijk onmogelijk, staat erbij. Het wordt uitgelegd waarom dat niet kon. Kortom, slaat op zijn opstanding. Zodat Christus tot zoon werd gesteld en daarmee tot koning en priester, naar de ordening van Melchizedek, in zijn opstanding. En nu ik hier toch ben, maak ik het maar weer moeilijk. Vroeg of laat komt hij er toch mee. Want het volgende vers, dat is vers 7, zegt dan: die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En dan vers 8. Hoewel hij de zoon was, was hij de zoon. En we lezen net dat hij tot zoon gesteld werd in de dag van zijn opstanding. Hoezo was hij dan in de dagen zijns vleeses de zoon? En dat is makkelijk hoor, dat is heus niet moeilijk. We hebben wel gehad. Jacob werd pas tot zoon gesteld toen Isaac hem zegende. Maar daarvoor wisten wij al lang, en er wist iedereen, dat hij dat eerstgeboorterecht zou krijgen. Hij was die zoon. En hetzelfde geldt voor Abraham en Isaac. Van Isaac staat ook. De Heer zegt tot Abraham dat hij Isaac, zijn eerstgeboren zoon, moest offeren. Degene tot wie gezegd was: in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het wordt hier aangehaald in de Hebreeën 12. Dat wil zeggen, hij was de zoon in de zin van hij zou het zijn. Dat stond vast, zo zou het gaan. Maar het was nog niet gerealiseerd. Nog niet officieel. En dat kon dan ook inderdaad nog niet. Bovendien, baby's die pas geboren zijn, die kunnen ook bij het Nederlandse recht niet erven. Dan moeten ze toch eerst opgroeien. En als er al een erfenis zou zijn, dan komt die onder in het beheer van de voogd. Hè? De toeziend voogd heet dat, geloof ik, nog steeds, of iets dergelijks. Want de minderjarige kan niet erven. Gebeurt pas op de tijd van de vader tevoren verordineerd. Deze leen ik uit Galaten 4, want daar staat dat, hè. De tijd van de vader tevoren verordineerd. En dan pas, als de vader de tijd rijp gekomen acht, stelt hij zijn zoon definitief, officieel, tot erfgenaam. Dat is de gedachtegang. En dat is met de Heer Jezus gebeurd in de dag van zijn opstanding. En dan blader ik weer terug naar Hebreeën 1... Want daar heb ik het vers losgelaten in het hoofdstuk halverwege vers 5. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het antwoord is uiteraard tot niemand van de engelen. Hè? Tot de Heer Jezus werd het gezegd. En wederom, kortom, er is nog iets tot hem gezegd. Ik zal hem tot vader zijn. Let op de uitdrukking. Die past überhaupt niet in ons Nederlandse zegswijze en wat het maar is. Hè. Ik zal hem tot vader zijn. Wat betekent dat in gewoon Nederlands buiten de Bijbel? Dat betekent, ik ben zijn vader niet, maar ik ga me wel als zodanig gedragen. Of één stapje verder. Hij is mijn erfgenaam eigenlijk niet. Van nature niet, maar ik wijs hem toch als erfgenaam aan. En anders moet je tot weglaten. Want tot drukt uit, daar loopt het op uit. Daar gaat het naartoe. Eenmaal zal het zover komen. Dat is tot. Niet, ik was zijn vader, ik heb hem verwekt. Van oudsher en biologisch, maar ik zal hem tot vader zijn. En andersom, maar het is precies hetzelfde. En hij zal mij tot zoon zijn. En dat staat gewoon in het Oude Testament dus, hè, waaraan het ontleend is. God zou iemand uitkiezen, een mens, en zeggen, dat is hem. Dat daar iets aan vooraf gaat, dat is waar. Dat de Heer Jezus inderdaad van Gods wegen verwekt is geworden in Maria, dat is ook waar. Maar zo wat. Dat betekent niet dat hij dus automatisch de erfgenaam wordt. De Bijbel zegt, en met name ook de Hebreeënbrief, maar het is een beetje buiten de orde nu, dat de Heer Jezus tot Zoon van God is gesteld geworden, dan wel opgewekt is geworden als eersteling uit de dood, niet op grond van zijn afstamming, maar op grond van zijn geloof. Speelt afstamming dan geen rol? Ja, ook. Dat steekt er ook achter, maar zo staat het er dan toch niet. Hè? Het is op grond van zijn geloof. Dat waren de volgende versen in Hebreeën 5 die ik nou net heb losgelaten. Nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, heeft God hem uitermate verhoogd. En, want ik heb dan kortsluiting met Filippenzen 2. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. Heeft God hem opgewekt, naam gegeven boven alle naam. Of in Hebreeën 5 is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid van alle die hem gehoorzaam zijn. En is geworden tot hoge priester, is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als je die dingen wegredeneert, zoals men in Nicea gedaan heeft. Als je die dingen wegredeneert naar een ver verleden, naar het begin der tijden, hij was het altijd al. Die zoon van God met alles wat erbij hoort. Zelfs wordt gezegd dat hij altijd al priester was, wat al helemaal niet kan. Zegt Hebreeën 7, dus vooruit maar weer. Maar als je die dingen naar het verleden wegredeneert, heb je in de praktijk de dood en opstanding van Christus weggeredeneerd. En dat is nou precies waar de hele heilsgeschiedenis om draait. Heb je gebagatelliseerd. En in de historie van het christendom is dat dus ook gebeurd. Dat is het effect van Nicea, denk ik wel eens. Want oorspronkelijk vierden de christenen Pasen. Er was een hele wereld van alles over te doen, omdat men niet wist welke dag het dan precies moest zijn. En hoe je Pasen moet berekenen. Omdat er nou eenmaal verschil is tussen Joods en christelijk Pasen en dat soort zaken. Zeg maar, ze hadden boeken overgeschreven in de middeleeuwen. Al, over die kwestie. Het gebeurde in verschillende delen van de wereld verschillend. Maar Pasen was het christelijke feest. De opstanding van Christus namelijk. Maar het is weggeëbd, want de opstanding van Christus betekent niks meer. Er zijn legio mensen, ook theologen, die zich christelijk noemen. Die zich christenen noemen. En die niet eens geloven in de opstanding. En niet eens merken dat daarmee alle basis voor het christelijk geloof is weggevallen. Merken ze niet eens. Want hij was altijd al de zoon, dat maakt verder niks uit bij hun. En dan wordt heel dat werk van Christus, hier op aarde, van de Heer Jezus bedoel ik dus, hè, voor alle duidelijkheid, wordt als het ware weggeredeneerd. Als de opstanding geen rol speelt, dan speelt de kruisiging ook al geen rol meer. Dan is het gewoon de marteldood, zoals zoveel in de marteldood gestorven hebben, en dat er verzoening was voor onze zonde. Waarom zou dat moeten?
Christus niet opgestaan.
Ja, dat is 1 Korinthe 15, zeker. Men redeneert het weg. enzovoorts. En een van de manieren is de, om al deze attributen van Christus weg te redeneren naar het verleden. Hij was het altijd al. Maar dat is niet zo, integendeel. Hij werd als zodanig gesteld. En dan nog even over Hebreeën 1 vers 5. Er werd niet alleen tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, slaande op de opstanding van Christus, maar ook werd over hem gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Kennelijk ook over de opstanding van Christus. Hand erop, maar waar staat het eigenlijk? In het Oude Testament, ik zal hem tot vader zijn en... Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Het is min of meer de basis voor het hele Messias begrip in de Bijbel. Wat is dat eigenlijk, de Messias? Vroeg de Heer aan zijn tijdgenoten. Wiens zoon is hij dus? Want dat bepaalt zijn identiteit. Waar komt dat vandaan? En toen zeiden ze... Van David, dat weet iedereen, in het Jodendom althans, dat weet iedereen, hè. De Messias is zoon van David. Bij nader inzien heeft men er toch twijfels over, maar die ga ik nu niet bespreken meer. Maar van David. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David, die dan zijn vader is, hem dan zijn Heer? In Psalm 110, vers 1. De Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarom spreekt David in zijn psalm dan over zijn zoon als over zijn Heer? En toen bleven ze het antwoord schuldig. En daar zie je nou hoe selectief men te werk gaat in het lezen van de Bijbel. Men leest het een wel en het ander leest men overeen of legt men aan de kant. Men accepteert het een wel en het ander niet. Want er staat gewoon, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Maar tot wie wordt dat gezegd? Over wie wordt dat gezegd? Over de zoon van David. Ja, in 2 Samuel 7. Ik zoek hem op, want het is een hoogst essentiële uitspraak. Met betrekking tot Christus en eigenlijk met betrekking tot heel de Bijbelse geschiedenis. De Heer zei tot David, via de profeet, dat hij niet de tempel mocht bouwen, dat zou zijn zoon doen. Want, 2 Samuel 7, vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, na uw dood dus, zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Er moet al voldoende zijn, want er staat, het wordt door David gezegd, gij zult ontslapen. Dan moet je meteen denken, dat betekent niks, want dat zouden ze allemaal, iedereen, elk oud mens sterft, niks bijzonders. Waarom staat het er? Nou ja, omdat er na hem iemand zou opstaan waarvan de Heer zei, ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En dat is het hele punt. David zou sterven, maar hij zou een erfgenaam hebben die niet zou sterven. David zou zijn koninkrijk kwijtraken, want als je doodgaat ben je alles kwijt. Hebben ze mij verteld. Ik kan wel janken, zuster, maar oké. Okay. Doe maar. Maar David zou een erfgenaam, een zoon hebben... En zijn koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid. Je moet meteen begrijpen dat die zoon dus eeuwig leven zou hebben. Anders kan het niet. David zou sterven, maar uw zoon... Niet dus. En uw zoon zal dus een eeuwig koninkrijk hebben. Die zal mijn naam, zal voor mijn naam een huis bouwen, de tempel. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem zijn tot vader. Wie is die hem? De zoon van David, toch? Ik zal voor de zoon van David... tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Vandaar dat de Messias is de zoon van David, maar net zo goed de zoon van God. En de aardigheid is dat in de vervulling van deze profetie uiteindelijk hij eerst de zoon van God zou zijn en daarna pas de zoon van David. Als je tenminste niet de afstamming rekent, maar de aanstelling in het erfrecht. Hij zou eerst op de troon van zijn vader in de hemel zitten. Ik denk aan de woorden van de 12-jarige Jezus die zei: moest ik niet zijn in de dingen mijns vaders? Ja, hij was het zich goed bewust. Ja. Dat komt eerst. En daarna pas, en dat is pas in de wederkomst van Christus uiteraard, zal hij alsnog gezet worden op de troon van zijn vader David. Dat wil zeggen, zal de troon van David hersteld worden in Jeruzalem. Nou ja, daarna staat er nog het een en ander. Maar goed, we zijn aan het eind van de avond, dus ik kan daar onmogelijk nu nog op ingaan. Maar ik hoop dat u het beginsel langzamerhand begrijpt, hè. Want dat is vaderschap en zoonschap. Degene die tot erfgenaam gesteld wordt, is per definitie daarmee de zoon van de erflater, van degene die hem aanstelt. Zonen worden, als het er helemaal over gaat, gesteld. De vraag is alleen, wie worden tot zonen gesteld? En dan is het antwoord, nou ja, degene die de natuurlijke afstammelingen zijn, dat ligt het meest voor de hand. Maar het is lang niet altijd zo. Het is wel de meest voor de hand liggende regel, een gang van zaken. Maar het is lang niet altijd zo. En bovendien moet vastgesteld worden dat je ook in de loop van de Bijbelse geschiedenis menigmaal vermeld vindt dat vader, een koning dikwijls, meerdere zonen had. Die lui hadden maar zo 70 zonen, weet je wel, of nog meer of zo. Zodat de vraag is, maar wie gaat pa opvolgen? En pa koos één uit die lui die allemaal zijn biologische zoon waren, maar hij wees er één aan. En wat hij aanwees, was doorslaggevend. Dat is de gang van zaken. Dat weet u toch, Salomo stierfende. Toen dacht die oudste zoon, hoe heet hij ook weer? Adonis, ik denk Apollo, nee, Apollo, Adonis. Adonia. Die dacht van, dat word ik, want ik ben de oudste zoon. Nee, bij Salomo's dood. Bij Davids dood, ja, was dat. Ik ben alweer een generatie te ver. Gaat hard. Bij Davids dood. David was van plan te overlijden, of althans, zoiets. En toen dacht Adonia, dan ga ik het worden. En toen greep Batsheba in. Die zegt, je hebt mij wat anders beloofd, David. En toen zei David, oh, staat de zaak er zo voor. Roep die, nu ga daar naartoe en zal Salomo tot koning. Ging in ijzingwekkend tempo. Was binnen een uur geregeld, als u mij vraagt. Misschien 2 uur, maar veel langer kan het niet geweest zijn. En het was doorslaggevend en Adonia moest vluchten. Pa wees er een aan. Nee, Absalom is weer een ander verhaal. Die kwam zelf. Die zei, ik wil wel koning worden in plaats van vader. Maar zijn vader leefde nog. En Absalom die ging naar de kapper of zo. Wat was het ook? Laten we het daar maar niet over hebben. Ze hebben trouwens mooie geschiedenissen, omdat ze profetisch zijn, hè? In alle opzichten. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het over deze gang van zaken. Dat er lijnen uitgezet worden vanaf het begin van de Bijbel. En daarin is sprake van erfopvolging. Eerst van beloften die vererfd worden. En daarna van de vervulling van diezelfde beloften uiteraard. En de vraag, wie is de erfgenaam? En het punt is, dat zijn niet alle natuurlijke afstammelingen. Soms zelfs is het helemaal niet een natuurlijke afstamming, want daar gaat het niet over. Maar waar het wel over gaat, is die lijn. Die ononderbroken, die de hele geschiedenis doorlopen en die op een of andere wijze vervuld worden, uiteindelijk en bij elkaar komen, hoezeer die lijnen ook soms uit elkaar gaan, dat die lijnen bij elkaar komen in de opgewekte Christus. En dat wordt gerealiseerd dus voor een deel nog in de toekomst, want de lijn van David die komt pas bij Christus terecht, definitief, als hij zelf die troon komt opeisen. En dan ben ik weer in Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij. En ik zal u geven. En u weet wat ik dan zeg bij dat vers altijd. Hè? Tot nog toe heeft hij niet geëist. En toen vroeg ik het aan Petrus, zei ik, waarom niet? En zei Petrus, Peer is lakmoedig over ons. Maar, het komt wel. Nou goed, wij moeten het daarvoor vanavond dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond hier mochten zijn. En dat we uw woord mochten openen. Lijnen mochten volgen die doorheen heel uw woord te volgen zijn. Lijnen die van oudsher weliswaar verdeeld worden en uiteengaan, maar die dan toch allemaal bij elkaar komen in de persoon en het werk van onze Heiland. Die wij kennen als uw zoon, als de zoon van Adam, de zoon des mensen, de zoon van David, de zoon van Abraham, maar boven alles als die zoon van God. En we danken u dat wij in hem eeuwig leven hebben ontvangen. Vergeving van zonde, maar bovendien geworden zijn tot erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. En wij mogen vooruitzien naar onze zoonstelling alsnog in de toekomst. Wij danken u daarom voor uw beloften en vragen u, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, opdat wij mogen wandelen in uw licht, het licht van uw woord, het licht van uw nieuwe verbond, en mogen uitzien naar die zalige hoop, de verschijning van onze grote God en zaligmaker. Amen.